Naar Openbaring 6 gaan wij vanavond weer. Waar we vorige keer ons ook al even mee bezig hebben gehouden. En de aardigheid is dat het precies gaat over wat wij ook mogen verwachten. Ook chronologisch. Chronologie, dat is een omstreden onderwerp in de boek Openbaring. Dat wil zeggen de volgorde van gebeurtenissen zoals ze vermeld worden. Maar tot op heden is er geen enkel probleem. Want we hebben eerst van doen gekregen met de opgestane Christus in hoofdstuk 1. En in hoofdstuk 2 en 3 hebben we van doen gekregen met de situatie in onze bedeling. Dat wat we populair dan maar de kerkgeschiedenis noemen. En in hoofdstuk 4 en 5, wat ik als een geheel beschouw, vinden wij uitgebeeld de positie van Christus aan de rechterhand Gods, verzameld met heel zijn gemeente waarvan hij het hoofd is. En dus de openingsceremonie, zeg ik dan maar altijd, is de openingsceremonie voor wat er nu verder gaat gebeuren, namelijk de openbaring van dat koninkrijk van hem die op de troon gezeten is, als het lam staande als geslacht, maar niettemin als de leeuw uit de stam van Juda. Degene die recht heeft op die troon, op die kroon. Ik ben met mijn gedachten in Ezechiël 20, 21, 22, ik weet niet precies. Daar gaat het over de kroon uit het huis van David. En er staat dat er wel van alles mee gebeuren zal. Maar uiteindelijk zei de Heer, ik zal hem geven aan degene die daarop recht heeft. En dat is uiteraard de Heer Jezus Christus, de Zoon des Mensen, de Zoon van Adam dus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham. En wat is meer zij? Wij zeggen dan gewoonlijk enzovoorts, enzovoorts, als het over al die titels gaat. En wat daarna volgt, dat wil zeggen na onze tegenwoordige bedeling, of zullen we gewoon zeggen na de opname van de gemeente, dit is inderdaad de afgebroken zaak, afgesneden zaak die God zou doen op de aarde, want zo staat het ergens. Dat is de kwestie van Daniël hoofdstuk 9. En aan het begin van de avond ga ik daar toch maar naartoe. Ik weet nooit precies wanneer ik dat dan doen moet. Want wij komen daar nog vaker in terecht. Het verhaal is namelijk, of het idee is namelijk, dat het boek Daniël allerlei profetieën bevat in even zoveel hoofdstukken. Het is tamelijk geordend, hoofdstuk voor hoofdstuk, elk hoofdstuk, een of andere profetie. Dan wel een gebeurtenis met profetische betekenis, of allebei. Een gebeurtenis met profetische betekenis en daarna gekoppeld een verhaal over wat er in de toekomst gebeuren moet. Maar bij al die profetieën, hoofdstuk voor hoofdstuk, moeten wij vaststellen dat het ergens dat iets mist. Al was het maar omdat Daniël bij gelegenheid, als de engel tegen hem spreekt, in slaap sukkelt, zeg ik altijd. Sorry voor de uitdrukking, maar ik blijf hem toch gebruiken. Hij sukkelt in slaap en dan moet de engel hem weer wakker maken en dan gaat het verhaal weer verder. Maar wat was het daartussenin dan? Of er staat iets over koninkrijken die geoordeeld worden, maar dan staat er ineens dat het zal nog zijn tot de tijd van het einde. Maar wat zit er dan tussen? Er wordt een sprong gemaakt. En helemaal klassiek is, je komt in Daniël terecht bij een figuur, die kun je helemaal volgen, want er gebeurt allemaal koninkrijk. En dan kom je bij een figuur, een kleine hoorn, die wordt heel groot. En hij zal de heiligen vervolgen en wat het maar wezen mag. En de tempel verontreinigen, dat is het ook eigenlijk in Daniël 8 of zo, weet u wel. En dan kun je gewoon op je jaartallen de bel in je geschiedenisboekje zien waar het over gaat. Over Antiochus Epiphanes, zeg maar Epi, zegt hij. Antiochus Epiphanes, ik spreek met opzet, niet met respect over de man. Antiochus Epiphanes, zei ik vroeger altijd, maar dat mocht niet van mijn moeder. Je moet zeggen Epiphanes. Oké. Antiochus Epiphanes deed dan de tempel ontwijd en de Joodse godsdienst verbiedt en een beeld van Zeus, dan wel Jupiter, want het is hetzelfde, opricht in de tempel en de varkens laat offeren en de besnijdenis verbiedt en toe maar. Dat kun je allemaal volgen. 170 voor onze jaartelling volgens de gangbare tabellen. Dat is allemaal te volgen. Maar als je dit verhaal verder volgt, dan ineens besef je dat wat daar staat helemaal nog niet gebeurd is. Wat ik nu net zei, dat is wel gebeurd namelijk. Maar dan gaat het verhaal verder en dan ineens dan weet je zeker, ja, maar dit heeft nog niet plaatsgevonden. Dat moet nog zijn. En dan staat er ook bij, tot de tijd van het einde, enzovoorts. En dan, maar waar springt hij dan over? Hoe gaat dat dan? Wat is dan, enzovoorts. En Johannes de Heer, die schrijft dan, dat kan ik rustig zeggen, want dan kan iedereen nog nakijken. Johannes de Heer schrijft dan, ja, maar Antiochus Epiphanes is een type van de antichrist. Of zoiets. Hij bedoelt, hij is een type van iemand die in de toekomst alsnog God zal komen en zoiets zal doen. Ja, jawel. Ja, dat is ook zo. Zo kun je het ook zeggen. Maar je kunt ook gewoon de geschiedenis proberen te volgen zonder de type. Want Antiochus zelf was een vreemd type, hoor, die man. Moet ik u zeggen, maar daar wil ik het verder niet over hebben. Maar het is wel een historische figuur. En er wordt ineens gesprongen naar iets in de toekomst. Nou ja, dat is het boek Daniël. Dat zijn eigenlijk alle hoofdstukken. En dat is niet alleen Daniël 9 waar dat gebeurt. Alleen dit was wel, wat ik u net vertel, een inleiding naar Daniël 9. Want daar vinden we in Daniël 9 de eerste 23 verzen dat Daniël gevonden heeft in de profeet Jeremia. Dat staat in vers 2, profetie van Jeremia. Heeft hij gelezen dat de verwoestingen van Jeruzalem 70 jaren zouden duren? Populair zeggen wij gewoonlijk, dat gaat over de 70-jarige ballingschap van het Joodse volk. Dan zeg ik, oké, ja, zoiets, 70 jaar, laten we het daarop houden, want daar gaat het me nou verder niet om, 70 jaar. Daniël is kennelijk ook tot de conclusie gekomen dat die 70 jaar zo ongeveer om zijn. En wat hij dan doet, is, ik stelde mijn aangezicht tot God en Heer om hem te zoeken met gebed en smekingen, met vasten en zak en as. En ik bad tot de Heer mijn God en deed belijdenis en zeide, ongeheerig en groot en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt aan degene die hem lief hebben en zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd. Dat slaat niet eens op Daniël zelf, maar hij zegt wij. En hij spreekt daarmee over heel het Joodse volk, uiteraard. Want hij weet ook dat de kant wel zo zijn dat er een bepaalde periode voorbij is. En een bepaalde datum misschien bereikt wordt waarop bepaalde dingen zouden moeten gebeuren. Maar of je er ook deel aan krijgt, is nog maar de vraag. Hebben we die nog? Oké, het is zo kerst, dus dat kan ik kan er even wat zeggen. Je kan wel Simeon heten en denken, nou, de Messias moet binnenkort wel komen. Maar de vraag is, ga je dat nog beleven? Want de man was nogal oud. Dat was die vrouw trouwens ook in Lucas 2. Hanna, die was ook al, hoe oud was ze ook? 84, geloof ik. Nog ouder dan ik. Nou ja, oké. Maar in ieder geval, of ze dat nog ging beleven. En Simeon zegt dan toch, nou ja, mijn ogen hebben nu zaligheid aanschouwd. Hij heeft er nog iets van meegekregen. Heb je dat nog? Je kan ook voor die tijd overlijden, heb je niks. Je kan voor die tijd ook gestraft worden en onder een oordeel gods terechtkomen. Dan heb je ook niks. Toch? En als je gezondigd hebt tegen de Heer en daarom in ballingschap bent terechtgekomen en de tijd van de ballingschap is erbij, hoef je het niet op te rekenen als je het niet eerst bekeerd hebt, dat je dan mee terug mag. Toch? Ben ik te snel? Daniel begrijpt hoe dat zit. Dus hij doet belijdenis van de zonde van zijn volk. Ik ben gestopt met lezen. Dat doe ik meestal daar, bij zo'n vers daar. Maar ja, anders moet ik de hele bladzijde lezen die nou komt, hè? Dat wil zeggen tot en met vers 23. Want dat is dat gebed van Daniel, waarin hij belijdenis doet voor de zonden van, nou van wie? Ja, van het Joodse volk. Kan moeilijk wat anders zijn, want ja, hij bevindt zich onder de Joden. Dat wil zeggen die van het tweestammenrijk, het voormalige tweestammenrijk in de Babylonische ballingschap. Dat is zijn volk. Dat andere volk, dat heette Israël, dat was anderhalf eeuw daarvoor weggevoerd in Assyrische ballingschap. Maar goed. Maar terwijl hij bidt, dat staat er dan in vers 21, als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriel, wij noemen hem een engel. Hier heet hij gewoon de man Gabriel. Die ik in het begin in een gezicht gezien had, snellijk gevlogen. Heb je onze man zien vliegen? Ik vind dit leuk. Ja, de man, Gabriel, die ik in een gezicht snellijk gevlogen. Mij aanrakende omtrent de tijd des avondoffers. Het is toch een bepaalde tijd dus. En hij onderrichtte mij en sprak met mij en zeide: Daniel, nu ben ik uitgegaan om u de zin te doen verstaan. In het begin uw smeking is het woord uitgegaan en ik ben gekomen om u dat te kennen te geven, want gij zijt een zeer gewenst man. Versta dan dit woord en merk op dit gezicht. Dat zei de Heer ook toen hij deze profetie aanhaalde in Matthäus 24. Wanneer gij dan zult zien, en dan die het leest merken daarop in Matthäus 24. Die woorden staan hier ook eigenlijk. Hè? Let op. Waarom? Ja, omdat het niet zo simpel is wat er nu volgt. Daar is iets mee. En daarom, versta dan dit woord, er moet iets aan begrepen worden. En merk op dit gezicht, dit visioen. 70 weken zijn bestemd, bepaald betekent dat, vastgelegd, zit in het programma. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. En 70 weken, dat is hetzelfde als 70 zevens. Want of je vertaalt met weken of met zevens, dat moet je maar zelf weten. Het is toch hetzelfde woord, dat maakt niks uit. Hè? Ja, 70 weken. En gangbaar is natuurlijk de verklaring dat het gaat om 70 maal 7 jaar. Al was het maar omdat het moet leiden kennelijk tot de komst van de Christus. Ongeveer. En daar kom je niet terecht bij 70 weken vandaag. Want die zijn gauw om. Maar iets meer dan een jaar bij eraf, zal ik maar zeggen. Dus ja, het wordt 70 maal 7 jaar. Wij kennen dat begrip trouwens. Dat wordt toch lastig gevallen hier. Ja. Hangt er een spin aan mijn hoofd? Of aan mijn bril? Of vliegt er hier wat rond? Nou ja, oké. Okay. 70 zevens, dat zijn 70 maal 7 jaar, want dat komt dan ongeveer wel uit rond de dagen van de eerste komst van Christus. Daar is verder geen discussie over. Dit wat ik zeg is onnauwkeurig, maar zo onnauwkeurig gaat men ermee om. Dus het zijn 70 maal 7 jaar, dat is duidelijk, blijkt uit de context. Bovendien, als je de Bijbel leest, ken je het begrip zeven al, of begrip week ken je al in verband met jaren. Want het was Jacob die al te horen kreeg, vervul de week, vervul ook de week van deze. Toch? Weet je er nog? Jacob bij Laban. Die had 7 jaar moeten werken voor zijn oom en dan kon hij met zijn nicht trouwen. Kreeg hij zijn nicht cadeau. En toen kreeg hij de verkeerde. En wat nog, toch? Verwisseling bij die aartsvaders, dat is, ik vind het grappig. Jacob vond het niet grappig natuurlijk, want hij had zijn oog laten vallen op die andere. Maar die kreeg je er ook bij. Ik kreeg er meteen twee. Of dat een zegen is, broeder. Dat... Nou, zullen we het later wel eens over hebben in het Hiramels. Maar toen maar. Maar het betekent wel dat hij toen nog 7 jaar moest werken. Hij kreeg ze meteen allebei, hoor. Dat bleek, maar goed, dat leg ik een andere keer uit. Maar hij moest nog een week. Vervul ook de week van deze, de zeven jaren. Dat is dus 70 weken staat hier, dat zijn weken van jaren. Dat is 70 maal 7 jaar, dat is 490 jaar. En als je moeite hebt, alsnog met weken van jaren, dan moet ik u zeggen, moet je even met me meelezen, vers 2 van hoofdstuk 10. Dat is een halve blad, nog geen halve bladzijde verder. In die dagen was ik, Daniel, treurende 3 weken der dagen, staat er. Mocht u zich dan afvragen waarom dat erbij staat, der dagen, want u vindt dat wel vanzelfsprekend, ik ook. Maar goed, waarom staat het erbij? Omdat het net in het voorgaande gedeelte ging over weken van jaren. We moeten even die teller teruggezet, zal ik maar zeggen. Versnelling teruggeschakeld en zo, dat is het. Goed, vers 24 van hoofdstuk 9. 70 weken zijn bepaald, zijn bestemd. Het heet later ook een bestemde tijd. En het zal nog zijn tot een bestemde tijd. Want ja, God doet alles op een bestemde tijd. Zo gaat die planning, daar staan data voor. Heb je dat? Dat is vanaf het begin geweest, al in Genesis. En dat blijft zo. 70 weken zijn bestemd over uw volk, 490 jaar. Over wie? Over uw volk en over uw heilige stad. Over de wereld? Nee. Gaat niet over de wereld. Over Israël? Maar eigenlijk moet ik gewoon zeggen, nee, want het gaat niet over Israël. Want het volk van Daniel, dat was Juda. Dat was het Joodse volk. Dat hier in Babylonische ballingschap is. Een ballingschap waarvan 70 jaren bepaald waren, vastgelegd in Jeremia enzovoort. En bovendien, er staat over uw heilige stad, niet de heilige stad. Dan zou je nog kunnen zeggen, nou ja, dat is voor de hele wereld. Of als je dat niet bevalt, dan zeg je, nou ja, dan is het voor heel Israël. Per slot, Jeruzalem is ooit 80 lang hoofdstad. Nee, dat is niet eens waar, het was geen 80 jaar. Het was... De 73 jaar lang. De hoofdstad geweest, de residentie geweest van het Davidische koningshuis. Dat wil zeggen van David en Salomo vervolgens. Hebben die nog? Dat is niet zo heel lang, trouwens. Want na Salomo kreeg je de verdeling van Israël in Israël en Juda. Maar Jeruzalem, dat wil zeggen de residentie van het huis van David, koningshuis van David... Ja, dat was Jeruzalem over de 2 stammen van Israël. Zie, de naam Israël ging mee met de 10 en koningschap ging mee met Jeruzalem. Dat was de hoofdstad dus van het Joodse volk, sindsdien. En dat is het aanzienlijk langer geweest. Dat wil zeggen tot aan de uiteindelijke verwoesting in 587 in de dagen van Daniel... Maar goed, 70 weken zijn, dat is dus een jaartelling met betrekking tot het Joodse, de Joodse natie in het algemeen en specifiek Jeruzalem. Een klok die verband houdt met Jeruzalem. Niet meer dan dat. Niet Washington, niet Moskou, niet Amsterdam. Den Haag dan, oké. Brussel? Nee, het is Jeruzalem. 70 weken. En die leidde toe om de overtreding te sluiten, om de zonde te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht, namelijk de profetie, want dat is het, te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Tot wanneer gaat het dus? Kun je het ook vlugger zeggen? Tot de komst van de Messias. tot het aanbreken van het koninkrijk van Christus op aarde. Of zo het eenvoudiger houden, veel fundamenteler. In de dagen van Daniël werd Jeruzalem veroverd door Nebukadnezar. Dat was oorspronkelijk in 606 voor onze jaartelling. Bij die gelegenheid werd Daniël ook weggevoerd. En nog zo wat volk. U weet wel, en zijn drie vrienden enzovoort. In het derde jaar van Joachim, de koning van Juda. Niet de koning van Israël, de koning van Juda. In het derde jaar van de koning Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar enzovoort. Dat is 606 voor onze jaartelling. Toen bemoeide hij zich met wie de koning was, maar het werden vazallen van Babel vanaf dat moment. Dus toen was Juda niet meer een zelfstandig koninkrijk meer, maar een koninkrijk dat ondergeschikt was aan de koning van Babel. Zoals er meer koninkrijken ondergeschikt werden aan de koning van Babel vervolgens. Maar 8 jaar later was dat Joodse volk, die Joodse staat, in opstand tegen Babel. Dus toen komt Nebukadnezar weer met zijn legers. Ja, of hij erbij was zelf, weet ik niet. Maar in 598 was dat voor onze jaartelling. Bij die gelegenheid werd weer Jeruzalem veroverd. En werd het volk, het Joodse volk, weggevoerd in Babylonische ballingschap. Daar begint officieel de Babylonische ballingschap van het volk. Dat neemt niet weg dat er toch nog volk werd achtergelaten. Want ja, je moet toch mensen hebben die het land bewaken, bewaren, bebouwen, in cultuur houden. Want ja, je kan het natuurlijk overgeven aan de natuur en aan het wild en dus aan de wolven en zo. Maar dat bedenken ze alleen maar in Nederland, hè? Zoiets. Dus dat deden ze niet. Er bleef wat volk achter rondom Jeruzalem onder koning Zedekia. Zeg ik het nou goed? Ja, Zedekia. Die heeft het nog 11 jaar volgehouden totdat Nebukadnezar, of wie het maar was, voor de derde keer Jeruzalem veroverde. De stad in brand stak, nou, zo was het niet helemaal. Maar goed, de stad is verwoest geworden en de tempel is verbrand geworden enzovoort. En toen bleven nog maar enkele tientallen Joden over in Judea, rondom Jeruzalem, samen met Jeremia. En dat gezelschap wat er nog overbleef, dat trok het land uit naar Egypte. Die strijd met de wil van God, maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar dat u een idee hebt dat die dingen plaatsvonden over een aanzienlijke periode, met 3 veroveringen van Jeruzalem erbij enzovoorts. Sindsdien, sinds de derde verovering van Jeruzalem en het verbranden van de tempel, was er geen Jood meer over in het land. Dat wordt ook gezegd dat er niemand meer over was. Wat over was, dat was naar Egypte gegaan. Maar de Heer had gezegd, ook daar zal ik jullie weten te achterhalen. Dat overleef je niet. Alleen Jeremia en zijn gezelschap, dat is dus Baruch en des konings dochteren, die zouden het overleven. Omdat God daar nog een plan mee had. Dat is hoe het vermeld wordt in het boek Jeremia. Kortom, aan David was ooit beloofd dat zijn koningschap, zijn koningshuis gecontinueerd zou worden, de eeuwen door. En zelfs in hoofdstuk 49 van Genesis staat al dat het zou zijn tot de komst van de Messias, toch? Nou, zo staat het er niet, maar dat is wel de gangbare lezing. De scepter zal van Juda niet wijken tot dat enzovoorts. Maar hier in de dagen van Daniël was dan toch de troon van David, van het Davidische koningshuis, verdwenen uit Jeruzalem. Terwijl volgens de profetieën en volgens de psalmen, maar dat zijn ook profetieën uiteraard, Jeruzalem de stad zou zijn van de grote koning, de stad waar de stoelen des gerichts zouden staan van het huis van David enzovoorts. De eeuwige stad. Later heeft Rome die titel gepikt, maar het is Jeruzalem, de heilige stad, Sion, de berg mijner heiligheid, enzovoorts. Dus de vraag is, wanneer komt dat weer terug? Na 70 jaar wellicht? Jeremia, 70 jaar? Nee. En het antwoord is nee. En hier wordt uitgelegd dus hoe het dan verder gaat. Wanneer dan de Messias terug zou komen, dat wil zeggen de Messias zou komen, de zoon van David, weet u wel, die de troon van David in Jeruzalem zou herstellen. Per slot had Amos dat aangekondigd. Te 10 dagen zou het huis van David weder opgebouwd worden. Zou daar reten vertuind worden. Ik vind het een prachtige uitdrukking. En wat ervan verbroken is, zou weder opgebouwd worden. Laatste hoofdstuk van Amos, waaruit citeren, waaruit Jacobus citeerde in Handelingen 15. Maar hier in Daniël is dat de vraag, wanneer komt het? En dus wordt er verteld over andere koninkrijken die macht hebben over Jeruzalem. Of ze de verdere wereld ook macht uitoefenen. Ach, dat is het punt niet. Wij noemen het wereldrijken. Ja, leuk. Het probleem is dat we daarbij dan toch ook nog wat wereldrijken over het hoofd zien. Die dan ook gemeld zouden kunnen worden. Niet omdat ze macht hebben over Jeruzalem, maar wel omdat ze in de wereld zijn. Maar doe maar. Wat vermeld wordt is alleen die rijken die macht hebben over dat gebied, het beloofde land. Zie? En dat begint dus bij Babel. Althans, hier in Daniël, in Openbaring niet. Dan begint het nog vroeger, begint het bij Egypte. Maar hier in Daniël begint het logischerwijs, omdat het over Jeruzalem gaat, bij Babel. En na het Babylonische Rijk zou komen nog het Medo-Persische Rijk. Lees even hoofdstuk 10, vers 1. In het derde jaar van Kores, de koning van Perzië, want in de dagen van Daniël, krijg je al dat Babel veroverd wordt, de stad veroverd wordt door de Meden en Perzen. Eerst door de Meden, door Darius de Medier, heet die. Even kijken wat dat staat. Daniël 6 vers 1. Darius de Meder ontving het koninkrijk onder een 62 jaar oud zijnde. Twee jaar later nam Kores de Perziaan het over. Sindsdien heet het koninkrijk van de Meden en de Perzen. En dan kom je in de geschiedenis van Esther terecht. Want dat is waarbij de Joden vervolgd worden terwijl ze leven in het Medo-Persische Rijk. Ze hadden ook terug mogen keren naar Jeruzalem, Judea. Maar ja, Theodor Herzl was nog niet geboren, dus dat, nou ja, laat maar zitten. Dat hebben ze gewoon niet gedaan. Ze zijn gewoon in Medo-Persië gebleven, in dat rijk. En ze hadden geen belang bij om terug te keren naar Jeruzalem. Niettemin worden ze kennelijk in die Medo-Persische omstandigheden door de Heer op een of andere wijze bewaard. Wijs er maar even op dat dat in het buitenland gebeurt. Dat is het boek Esther. Meer ga ik daar niet over vertellen. Maar je krijgt dus het Babylonische Rijk, daarna het Medo-Persische Rijk, daarna het Griekse Rijk van Alexander de Grote, daarna het Rijk van de, dat is nog Grieks, dat is van de Seleuciden. Dat is het vervolg daarop met daarmee Antiochus Epiphanes. En daarna krijg je het Romeinse Rijk en daarna raken we in de war. Want na het Romeinse Rijk, dat beest met dat ijzeren beest, krijgt het beest toch ineens 10 hoornen. En daarna komt er weer 1 hoorn, die gooit er weer een paar uit. Enzovoort. Dus het wordt toch ingewikkeld, maar dat is nou net het hele punt. Maar wat beschreven wordt, is de machthebbers over Jeruzalem. En de vraag, de achterliggende vraag, problematiek is, wanneer dan komt de Messias, hoe dan en wanneer dan zal de Davidische huis in Jeruzalem hersteld worden? Want daar moet heel de geschiedenis naar toe werken. Ook in onze dagen, dat is nog steeds de vraag. En de Joden schijnen elkaar te begroeten. Tot ziens volgend jaar in Jeruzalem. De achterliggende gedachte is, de Messias komt. Maar ja, hij komt niet. En in Nijkerk weten ze het ook niet, heb ik begrepen. Wanneer, hoe dat dan verder moet en zo. En, Ja. Maar hier staat het, hoe het verder moet, hoe het verder zal gaan, staat hier. Wordt aan Daniël uitgelegd. Daniël vertegenwoordigt zijn eigen volk, het Joodse volk. Doet belijdenis daarvan, van de zonden van zijn volk. Niet alleen van de Joden trouwens, maar ook namens Israël hoor. In vers 11, geheel Israël heeft uw wet overtreden. Let op, geheel Israël, niet maar Israël, geheel Israël. Dat wil zeggen niet alleen de twee stammen, maar ook die 10 stammen die weggevoerd zijn. Ook over de Eufraat, maar wat noordelijker. In het Assyrische gedeelte van Mesopotamië. Maar hij krijgt te horen hoe het gaan zal. 70 weken, 70 zevens, 490 jaar letterlijk. Dus tot op de heiligheid der heiligheden. Tot op Christus. En daarmee het herstel, logische wijze, van het Davidische huis in Jeruzalem. Dat is Jeruzalem. U weet, Jeruzalem, voorheen heette het Jebus, daar woonde Jebusieten. Ja, en het waren Canaanitische, was een Canaanitisch volk. Het is David pas geweest, niet Jozua, of wat daarna volgde in de dagen van de richteren. Het is David geweest die, nadat hij door alle stammen van Israël tot koning was uitgeroepen, als ik het zo goed formuleer. Het was David die dan zei, oké, als ik een koning ben, dan gaan we nou dat Jebus veroveren. Want dat is nog, dat staat nog op de bucketlist, al heel lang, al eeuwen. En dat is wat hij deed. En hij noemde de stad Jeruzalem. En sindsdien pas heet het Jeruzalem. Dat wil zeggen, niet 2000 voor Christus bij Abraham en Melchizedek, maar 1000 voor Christus ongeveer dan, hè. In de dagen van David. Bij Jeruzalem moet je meteen denken aan David. De stad David. Hij is degene die het veroverd heeft op de Jebusieten. En hij heeft dus een paleis gevestigd. En hij heeft daar aanstalten gemaakt om de tempel te bouwen. Zie? Later uitgevoerd dus door Salomo, maar dat is Jeruzalem. Nou goed, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Om een eind te maken aan de overtreding van die stad. Om de zonde te verzegelen. Om de ongerechtigheid te verzoenen. Om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. En om het gezicht en de profetie te verzegelen. En om de heiligheid der heiligen heden te zalven. 70 weken tot op de Messias. Weet dan en versta. Dit was niet moeilijk. Dit was niet moeilijk. Helemaal niet moeilijk. Nou komt hij. Weet dan en versta. Dat is vers 25. Aansluitend bij. Versta dan dit woord en merk op dit gezicht. Uit vers 23. En aansluitend bij Matthäus 24, wie het leest, merken daarop. Weet dan en versta. Van de uitgang des woords om te doen, wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias de vorst, wordt tijd gemeten. De tijd wordt gemeten dus vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren. Maar als ik hier stop, lig ik. Want het staat er niet. Vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren. Om Jeruzalem te bouwen. En dat is aanzienlijk later. Komt er ongeveer op neer. De Kores de Perziaan aan de macht kwam volgens de gangbare tabellen. In 538 voor onze jaartelling, dat is het begin van het Medo-Persische Rijk. En 536, daarvoor was het 538 was Darius de Medier. Maar in 536 was het Kores de Perziaan. En Kores gaf meteen de Joden toestemming om terug te keren naar het beloofde land. Hetgeen men voor een deel ook deed. Een deel van de Joden wel te verstaan. Want van de 10 stammen officieel niemand. Een enkeling zal er wel bij geweest zijn. Maar misschien was er ook wel een Zwarte Piet bij hoor. of een Sinterklaas of iemand, een verdwaalde allochtoon van welk bouwjaar dan ook. En misschien zelfs wel iemand uit de stam van Azer, want het is zo weer kerst, dus dan noem ik dat er maar even bij. Hè. Dat kan allemaal, maar officieel slechts een deel van de Joden, dat weten we zeker, omdat de meeste Joden achterbleven. En die komen we tegen dus in de geschiedenis van Esther. Dat is in het Perzische Rijk, dus ze hadden lang terug kunnen gaan, maar dat hebben ze niet gedaan. Zo dom waren ze nou ook weer niet, denk ik. Het is een land, namelijk Palestina, zoals de Romeinen het genoemd hebben. Canaan, Eretz Yisrael, is een land wat zijn inwoners opeet, schreef Ezekiel. Dus of je daar nou wil wonen, dat is tot vandaag een omstreden zaak. Dat weet u allemaal, dus dat hoef ik niet uit te leggen. Nee, het gaat niet om die gelegenheid. Het gaat om de toestemming, of niet alleen om weder te keren, maar om weder te keren en om Jeruzalem te bouwen. En dat is in het 20e jaar van Ahasveros, Artaxerxes of hoe die maar heet. Dat is Nehemia hoofdstuk 1 en het is het jaar 445 voor onze jaartelling. Dat is aanzienlijk later. Toen kreeg Nehemia toestemming om de stad Jeruzalem te bouwen, maar niet de huizen, want die waren er. Maar om de muren te bouwen, om van Jeruzalem weer een stad te maken zoals het van oudsher was, met verdedigingswerken enzovoorts. Hebben u dat nog? Dat is 445 voor onze jaartelling. Mocht u het ergens anders lezen dan wat ik u nu vertel, dan kan ik u er meteen bij zeggen, ja, dat hebben ze anders bedacht, omdat ze niet uitkomen met hun berekeningen. Want vanaf 445 voor onze jaartelling, 490 jaren tellen, ja, dan kom je niet uit bij de, dan kom je te laat uit bij de komst van de Messias. Dat is te ver. Hebben jullie dat nog? Of kunnen jullie nog overrekenen? Nee? Oké, laat dat maar zitten. Dus ze moeten een datum eerder hebben. Vroeger. En dan krijg je dus wat anders. Maar echt toestemming om weder te keren om Jeruzalem te bouwen. Lees maar Nehemia hoofdstuk 1. Dat is daar. 20e jaar van Ahasveros heet die geloof ik in de Bijbel. Nevermind. Vanaf dat moment wordt de tijd gerekend. Vanaf dus dat er een schrift wordt ondertekend. Daniel zijn we. Schriften worden ondertekend. Actes, koninklijke besluiten worden ondertekend. Dan wel bekrachtigd. Men lezen Daniel 6. Om wetten van Meden en Perzen en dat soort dingen meer. Staat allemaal in Nehemia 1. Hij kreeg de toestemming om dat te gaan doen. Hij kreeg zelfs de bouwmaterialen mee, wat hij nodig had daarvoor. Een bonnetje kon hij naar de foerier om, weet je, zoiets. Hè? Allemaal keurig geregeld in het Medo-Persische Rijk. Prima. 445 voor onze jaartelling. Kennelijk was het Joods nieuwjaar, 1 Nisan, dus dat is heel makkelijk rekenen. Nehemia 1, staat er allemaal. Kun je allemaal daar vinden. Vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren om Jeruzalem te bouwen. En u hebt Nehemia wel eens gelezen, het boek. Het gaat over de bouw van de muren van Jeruzalem. En wie er allemaal aan deel hadden. En van die poort tot aan die poort. Er was die familie en van die poort tot die poort. Het ging niet over huizen bouwen. Ging over het bouwen van de muur, de stad. Zie? Om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias de vorst. Waarom staat er niet Messias de koning? Het is trouwens bijzonder dat men het woord Messias daar heeft neergezet, want Messias is geen Hebreeuws, dat is Messiach. En in het Nederlands is het gezalfde. En in het Grieks is het Christus. Dus Messias is een beetje raar, want dat is een woord dat komt tot ons via het Latijn. Dat is een beetje raar. Maar goed, het schijnt een soort Nederlands geworden te zijn. Ook al in de dagen van de Statenvertaling, dus doe maar. Tot op Messias, de vorst. In Psalm 2 doen ze dat niet, hè. de volkeren, de natieën, de heidenen beraadslagen tezamen tegen God en zijn Messias. Maar dat staat er dan weer niet. Dat staat heus hetzelfde woord, hè? Zijn gezalfde, vertalen ze dan netjes. Maar ja, dan laten ze het op David slaan. Dat is de bedoeling, omdat de vertalers niet denken dat het over Christus gaat, de Heer Jezus. En misschien hebben ze dat wel gedacht, maar vonden ze dat ze het niet moesten gaan verklaren voor ons. En hebben ze dus maar gezalfde gezet. Dan hebben ze nog gelijk ook. Verder gaat het er niet om. Het gaat erom dat wij weten wat er staat en wat het betekent, hè? Tot op Messias de vorst. Maar het woord vorst is niet officieel, niet de aanduiding van de koning. In het Duits heb je ook het woord fürst. Kent u dat? En je hebt fürstendommen. En je hebt prinsdommen en je hebt fürstendommen en je hebt königreichen is het dan weer enzovoorts. En dat soort dingen, bisdommen heb je in het Nederlands ook nog. Nou goed, maar het woord vorst is eigenlijk de aanduiding van degene van wat wij een kroonprins noemen. Dat wil zeggen de voorste, degene die vooraan staat, waar het gaat om de troonsrechten. De eerste in de erfopvolging. Vorst betekent gewoon voorste. Het is ons woord voorste. Het is ook hetzelfde als het woord prins. Want prins betekent ook voorste of eerste. Vandaar dat wij hebben principes. Nou, sommigen van ons hebben dat, hè, principes. Dat heet in goed Nederlands beginselen. Er zijn er zelfs die zeggen, de Bijbel begint met in de beginnen schiep God. Maar dat kan je ook vertalen met in principe schiep God de hemel en de aarde. En dan heb je het idee van tijd weggeredeneerd in je vertaling. Kan je het zo vertalen? Ja, het kan. Ja. De vorst. Messias de vorst. De kroonpretendent. Maar wat staat er dan? Tot op Messias de vorst zijn 7 weken plus 62 weken. Ik heb het nog een paar keer nagerekend voor u. Met behulp van Jacques Japaner en dat soort dingen. Dat is 69 samen. Dat is niet 70. Het is 7 weken en 62. Waarom moet je dat zeggen? Ja, sorry, maar moet je niet verder vertellen. Maar theologen kunnen niet rekenen. De meesten niet. Er zijn uitzonderingen die de regel bevestigen, maar de meesten niet. Die denken dat 1000 betekent veel. En dat 1000 hetzelfde is als een schare die niemand tellen kan, want dat is ook veel. En dat het ook hetzelfde is als 144.000. Want het is ook veel. Om het maar even bij openbaring te houden dan. Hè? Begrijpt u die dingen? Dus ja, doe maar. 7 weken en 69, niet 70 tot op Messias de vorst, 69 weken tot op Messias de vorst. Maar het is ook niet tot op de koning, het is tot aan de vorst, de kroonpretendent. Na 69 weken zijn de 483 jaren. Wat zei je, 173.880 dagen is het, ja, dat klopt. 69 jaren tot op Messias de vorst. Dan komt de kroonprins, de troonpretendent. Zo heet dat. Zijn 7 en 62 weken. De 7 weken zijn kennelijk, is kennelijk de periode van 49 jaar. Waarin de straten en de grachten wederom gebouwd worden in benauwdheid der tijden. Dat is de rest van dit vers. Want het gaat nog steeds over Jeruzalem. En van de uitgang, de hele rekenmethode begint bij de uitgang des woords op papier. Of perkament, waar het maar op was. Een officiële akte om Jeruzalem te bouwen. Daar begint het. En men bouwt Jeruzalem. Dat neemt kennelijk die 7 weken in beslag. Daarna volgen er nog 62 weken. waarin de Jeruzalem als zodanig herbouwd is. En dat leidt tot Messias de Vorst. En als je het netjes uitrekent, niet dat het, dat is mijn verdienste, absoluut niet. Maar als je het netjes uitrekent, dat is voor mij al lang voor mij gedaan, zou ik maar zeggen. Kom je aardig uit, kom je tamelijk nogal nauwkeurig uit op de dag van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Want daar weten we ook een datum van, dat is namelijk 10 Nisan of 10 Aviv, de tiende van de eerste maand. 7 dagen voor de opstanding van Christus, 5 dagen voor zijn kruisiging, 10e van de eerste maand. De verjaardag van het doortrekken van de Jordaan onder Jozua in de tijd, om maar eens wat te noemen. En dat wordt een belangrijke datum en er staat er ook bij welke dag het was, hè? Dat het een speciale dag was. Och, of gij ook bekend het ook nog in deze uw dag, zei de Heer tot Jeruzalem vanaf de Olijfberg. Ook of gij ook nog in deze dag bekend het wat tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor je ogen, omdat gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt, enzovoorts. Dat is Lucas 19, waaruit ik citeerde. En dat citaat markeert, dit is ook essentieel hoor, dit citaat markeert het einde van wat wij noemen de intocht in Jeruzalem. Die was er namelijk helemaal niet. Dat weet iedereen. En waarom men die uitdrukking blijft gebruiken, ja, ik weet ook niet. De Heer kwam met zijn discipelen over de Olijfberg. Dat was een tamelijk feestelijk gedoe. En hij werd bezongen als de zoon van David. Als de komende koning enzovoort. Gezegend is hij, die komt in de naam des Heren enzovoort. De naam van David wordt er bij gelegenheid ook bij genoemd. Ze zingen de lofzang, inclusief Psalm 118 enzovoort. En dan worden ze vermaand om de mond te houden, want het gaf geen pas volgens de fariseeën, zal ik maar zeggen. En toen kwamen ze bij de afgang des, daar staat er echt, afgang des Olijfbergs. Ik moet altijd grijnzen als ik het woord lees, bij de afgang, want dat was het, een afgang. Bij de afgang des Olijfbergs, toen Jezus de stad zag, weende hij over de stad, staat er, en toen sprak hij deze woorden. Och, of gij ook bekend het, net als die discipelen en degene die zongen, ook nog in deze uw dag. Welke dag was het dan? De laatste dag van de 69 weken van David. Van Daniel, sorry. Messias de Vorst, dat was hij dan. Maar er staat, of gij ook in deze uw dag bekend het wat tot die vrede dient, maar het is verborgen voor je ogen. Gij hebt de tijd uw bezoeking niet gekend. Daarna gingen ze inderdaad de stad in, maar noem dat nou geen intocht. Ik ben net Urk binnengereden, maar er is toch geen intocht op Urk of zo, of in Urk? Of wat? Dat noem je toch niet een intocht? Toch? Ze gingen de stad in, bedrukt, wenende. En weet je wat de Heer toen deed toen hij de stad binnenging? Hij sloeg meteen de hele boel kort en klein op het Tempelplein. Lees het maar na. Het was helemaal geen feestje. Hij gaf een uitbeelding van wat er over Jeruzalem, over het Jodendom zou komen. En we noemen dat een tempelreiniging. Moet ik ook bij grijnzen. Want ja, tempelreiniging. Toen was het pas echt een zootje, als je het mij vraagt. Hij keerde de tafels om enzovoort. Stel u zich dat even voor. Hoezo feestelijke intocht? Intocht Sinterklaas ken ik. De intocht van de nieuwe burgemeester, kent u die ook of niet? Pieter Bas niet gelezen? De intocht van kijk even rond wie het wel gelezen heeft. Niemand. Oh. Van Godzie Bomans. Pieter Bas. De intocht van de burgemeester. Nou ja, oké, laat maar zitten. De intocht, weet je wel, van wie er maar binnenkomt, zal ik maar zeggen. Dat was het niet. Het was een tocht tot op de Olijfberg. En ik prefereer te zeggen, en tot vandaag is het verhaal niet verder gekomen. Want elke avond ging de heer weer terug de stad uit naar de Olijfberg. En daar is hij ook het laatste gezien. Was toevallig op Engelversdag, ja. Zeker, ja. Op de Olijfberg. En als hij beter komt, dan gaat het daar verder. Op de Olijfberg. En dan gaat hij ook de stad nog niet eens binnen. Want dan verzamelt hij een overblijfsel uit de stad, buiten de stad, was door de Olijfberg naar Petra. Toch? Daar hebben we het nog over. Dat komt later in Openbaring aan de orde. Maar kijk, wat we hier dan lezen is 69 weken tot op Messias de Vorst. Dat is de aardige beschrijving van gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Enzovoorts. De zogeheten, ik kom er niet onderuit, de zogeheten intocht in Jeruzalem. Zijn 62 weken en dan weer 26 en na die 62 weken... Dat is bij elkaar dus na 69 weken. En dan staat er, zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Nou, dat staat er echt niet, sorry, dat staat er echt niet. Maar u weet dat de vertalers absoluut niet geloven in een wederkomst van Christus om in Jeruzalem alsnog zijn residentie te vestigen en een koninkrijk op aarde te openbaren. Men vond dat trouwens een erg vleeselijke gedachte, een materialistische gedachte, dat Jezus op aarde een koninkrijk zou hebben. Dat dachten de discipelen, zeggen ze, en die waren vleeselijk georiënteerd, er waren domme mensen, die waren niet geestelijk. En, dus officieel calvinistisch, wat ik u vertellen hoor. En daarom krijg je allerlei andere toelichtingen en krijg je ook zo'n vertaling. Je komt er ook niet meer vanaf. Maar het staat er niet. Wat er staat is, na die 62 weken zal de Messias afgesneden worden. Ik hou het dan toch maar op de vertaling van King James, de King James Version. Bijgenaamde Authorized Version, dat wil zeggen de Engelse oude vertaling. Messiah shall be cut off. Hij zal afgesneden worden. Uitgeroeid, dat is dan weer een overdrijving. Het woordje maar, dat is ook al tendentieus. Het is gewoon en, het is gewoon het voegwoord. En. Het kan ook gewoon zijn namelijk. En vervolgens staat er niet, het zal niet voor hemzelf zijn, maar er staat gewoon, hij zal niet hebben. En dat is het dan. En dat maar verander je dan gewoon maar in en. Dat is het meest normale vertaling van de letter waf. En daar gaat het maar om. Er staat dus, na die 62 weken zal de Messias afgesneden worden en hij zal niet hebben. Waarna de enige echte vraag is, wat zal hij dan niet hebben? En men heeft ervan gemaakt, nou hij heeft er zelf niks aan, hoezo niet? Nou dan hebben anderen er wat aan. En zo komt men aan een vertaling met, en het zal niet voor hemzelf zijn. Want ze verstaan daaronder de kruisiging van de Heer Jezus. En dat was dan niet voor hemzelf, maar dat is dan weer voor ons. En zo legt men dat erin. En er is geen spel tussen te krijgen, dat is ook waar. Maar ja, de vraag is niet of dat waar is. De vraag is of dat hier staat. En dat staat er niet. Er staat, na die 62 weken zal de Messias afgesneden worden. En hij zal niet hebben. Dus de vraag is, wat zal hij dan niet hebben? En het antwoord is simpel genoeg. Wat had hij moeten hebben? En het andere antwoord is, als je niet oplet, heb je er niks aan. Maar u kent mijn vaste uitdrukking dan. Dat koninkrijk, die troon, Messias de Vorst. Waar komt hij voor? Wat verwachten wij? Het herstel van de troon van David, het Davidische koningshuis in Jeruzalem. 70 weken, er zijn er 69 om, daar verschijnt hij en er staat, hij wordt afgesneden en zal niet hebben. Nou ja. Wat gebeurt er dan wel? Nou, er staat, en een volk van een vorst, of van de vorst, of wat je hoe je het maar vertalen wil, een volk des vorsten het wel komen zal, een volk namelijk dat komen zal, van een andere vorst dus, zie je, een andere vorst, een volk van een andere vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven. Dat is dus na die 69 weken totaal, na de zogeheten intocht in Jeruzalem dus, zal een ander volk komen, zal de stad en het heiligdom verderven en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed en tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Maar daar wordt het, de term, de zin wordt vaag. Dat maakt ons niet zo heel veel uit, want wat er in ieder geval staat is dat het een en ander verwoest zal worden en dus komt er van dat koninkrijk en van een heerlijk verheerlijk Jeruzalem, een heilige stad, komt helemaal niks terecht. Met nog maar 7 jaren te gaan. Nog maar 1 week, hè? Want je hebt nog 1 week over. 69 weggestreept. 1 week overhouden, daar was de Messias, maar hij verdwijnt aan het eind van de 69e week, hij heeft zijn koninkrijk niet. En in plaats daarvan komt er een ander volk die zal de stad verwoesten. Dat, we weten inmiddels, want we hebben hierop gemerkt, zal ik maar zeggen, we hebben er 8 opgegeven. Wij weten dat Jeruzalem inderdaad verwoest is geworden. Dat zei de Heer ook. Men lezen Lucas 19 en de aanverwante schriftplaatsen. Hij zei, hier zal geen steen op steen gelaten worden. En hij heeft de dagen daarna tot aan zijn kruisiging herhaald. Meerdere keren. Hier zal geen steen op steen gelaten worden. En dat is ook gebeurd, zei het dan tamelijk traag. Want de stad is pas ingenomen geworden door de Romeinen na lange belegering in het jaar 70 van onze jaartelling. Dan ben je dus enige decennia verder en eigenlijk is de stad pas verwoest geworden. Nog 2 eeuwen later in de dagen van een hele late Joodse opstand onder de Joodse zogenaamde Messias Bar Kokhba. En toen hebben de Romeinen inderdaad Jeruzalem echt met de grond gelijk gemaakt. De omgeving geëgaliseerd enzovoorts. Toen is echt geen steen op steen gelaten. En toen heeft men het land vervolgens ook officieel Palestina genoemd, naar de Filistijnen van ouds. Daar komt de naam vandaan. En dat hebben de Romeinen gedaan. Maar het is dus verwoest geworden. Zie? Nou ja. Dan ben je de 69 weken voorbij, maar je had nog steeds 1 week te gaan. Maar tegen dat Jeruzalem verwoest wordt, is die laatste week ook al. Dus er klopt iets niet. En zo is het maar net. De Messias zou komen, maar na 69 weken wordt hij afgesneden. En nou is het wachten tot die laatste 7 jaar. Die moeten nog passeren namelijk, die zijn nog toekomst. En dat blijkt ook, want dat is ook de strekking van vers 27. Waar staat iets als, hij zal de velen het verbond versterken. En dan staat er een week. En het vreemde verschijnsel doet zich voor dat men er... In kringen waar men niet gelooft in een 1000-jarig rijk, zal ik maar zeggen, verklaart men dit allemaal weg naar het verleden, maar dat ga ik u allemaal niet uitleggen. Dat heet de historische school. Dat is een theologische term ter aanduiding van een bepaalde stroming, zal ik maar zeggen. De historische school. De historische school houdt in... Dat is de leer die zegt dat al die profetieën al vervuld zijn geworden in het verleden. Dat wil zeggen ook Daniel, ook niet alleen Daniel, maar ook Openbaring. Dat zijn allemaal verhalen over christenvervolging in de dagen van de Romeinse keizers enzovoort. Behoort allemaal tot het verleden. Dat is de historische school. Daar horen wij niet toe. In essentie betekent historische school dat men gelooft dat de 70ste week van Daniël al geweest is. Behoort tot de historie. Dus de smalle, concrete betekenis van de term. Wij horen tot de futuristische school. De futurum, dat is Latijn voor de toekomst. De future, ze hebben het Engelse. Ja. Deze school, die gelooft dus dat de 70ste week van Daniël nog toekomst is en nog moet plaatsvinden hierna. En dat is gebaseerd op wat ik u nu allemaal vertel. Wanneer begint dan die 70ste week van Daniël in de toekomst? Wanneer begint dat dan? Op het moment dat hij zal de veelheidsverbond versterken. Actueel wordt. En dan staan er één week. En merkwaardigerwijze, het gros van de aanhangers van de futuristische school leest dat niet eens. Die leest dat hier een verbond gesloten wordt voor de duur van één week. Alsof het gaat om een Formule 1 coureur die een contract afsluit met Red Bull voor een periode van 7 jaren. Tegen een aanzienlijk bedrag uiteraard. Zoiets. Of men heeft ervan gemaakt, het is de antichrist, want het is iemand die niet deugt, dat lijkt me duidelijk, die in de toekomst komt. En die maakt dan een verbond met het Joodse volk of met Jeruzalem of met Israël, of hoe men heet mag, voor de duur van 1 week. En als het dan in de helft van de week niet goed gaat, dan zegt men, dan wordt kennelijk het verbond verbroken. Dit is klassiek, zo heb ik het ook geleerd van huis uit. Heb ik allemaal meegekregen zo. Maar het is een misverstand. Er wordt weliswaar sprake van een verbond, maar niet met een geldigheidsduur of zoiets. En het is ook niet een verbond wat verbroken wordt. Ik wil niet zeggen dat de figuur wat overgaat een betrouwbaar iemand is. Het is de leugenaar van de beginnen, als het er helemaal over gaat. Maar dat woord week slaat niet op de duur van dat verbond. Dan ben je de draad kwijt. Dan zeg ik, als je niet oplet, dan meen ik serieus. Hè? Niet om lelijk te doen, maar gewoon om je gedachten te bepalen. Als je niet oplet, heb je er niks aan. Je bent aan het rekenen, 70 weken. Er gaan er eerst 7 voorbij vanaf 445 voor onze jaartelling. Bouw van Jeruzalem. Dan gaan er nog 62 voorbij. We hebben er nou nog maar 1 over. En al, ze werden genoemd, 70 weken, 62 weken. Waar wacht je nou op dat er genoemd wordt 1 week? Of gewoon 1 week, toch? Dus de normale lezing is dat als er sprake komt van dat verbond in vers 27, dat op dat moment die laatste 7 jaren beginnen te tellen. Hij is in het verleden niet gepasseerd en wat hier staat is ook in het verleden niet gebeurd, op geen enkele manier. En mocht u problemen hebben met het idee van dat een tijdrekening onderbroken wordt, daar is niks bijzonders aan hoor. Ik zat van de week nog, dan moet je niet verder vertellen, beloof je dat? Moet niet verder vertellen. Zat ik even te kijken naar, ik geloof dat het snoekeren heette of zoiets, op televisie. Ik vind het bijzonder boeiend omdat ik het totaal niet kan. Ik schiet altijd in de lach als ik zelf een bal heb weggestoten. Het is verbazingwekkend waar dat ding erheen gaat. Het is eerlijk waar. Dus ik heb een lol aan, zou ik maar zeggen. Maar daar zit ik naar te kijken. En toen bleek een spelletje, er zat haast bij. Die lui die hadden een beperkte tijd. Dus die moesten zo snel mogelijk volgende stoot. Ja, dat was een bal in het zakje. Volgende. Ze renden ook om die biljarttafel heen enzovoort. Ging razendsnel. En terwijl het is zo'n arbiter of hoe die maar heten mag. Dan zo'n bal, zo'n zwarte bal of een rode of wat dan ook. Dat werd uit het zakje terug moest leggen op het puntje daar enzovoort. Was die figuur was lang weer bij, stond er weer klaar. En, want die klok liep. En dan kreeg je de mededeling voor de televisie. Ja, hij heeft nog maar 3 minuten. Dus het is haastwerk. Kan u snel schaken? Ken je dat ook, snel schaken? Dan krijg je maar heel beperkte tijd toegemeten. Bij schaken krijg je trouwens, bij wedstrijdschaken krijg je trouwens altijd maar beperkte tijd. Die is van tevoren bepaald of overeengekomen. En die hebben dus een klok die aangaat of uit. En als je voor een baas werkt, heb je precies hetzelfde. Er wordt gemeten wanneer je binnenkomt tegenwoordig en wanneer je weer uitgaat. En de uren van aanwezigheid word je betaald. Of je dan ook moet werken, dat weet ik niet. Maar ik vroeg het aan een ambtenaar, maar die kon er geen antwoord op geven. Ja. Maar het tijdrekening. Ja, niet hoe laat is het en welk jaar. Maar een tijdrekening omdat iemand beperkte tijd heeft toegemeten gekregen. En daar gaat het hier ook over. De tijd begon ook niet te lopen bij deze profetie. Maar bij een bepaalde gebeurtenis die nog moest plaatsvinden. En toen Nehemia zijn papiertje meekreeg voor de foerier, zal ik maar zeggen, of wat het maar was. Die dag begon de klok te lopen. De eerste 7 weken en meteen eraan vast de andere 62 weken en zo verder. En verder moet ik u zeggen dat ook in de Oud-Testamentische geschiedenis, de tijdrekening, bij gelegenheid hele perioden worden overgeslagen. Ik geloof dat er iets staat over de bouw van de tempel 480 jaar na de uittocht uit Egypte. Nou, het was veel langer hoor. Maar zijn hele periode uit de Richteren zijn niet meegerekend. Heeft God gewoon de klok stilgezet van God. Dat is een hele puzzel om u dat nou voor te houden. Maar waarom zou ik? Dit is niet moeilijk. 7 weken, 62 weken, dat is de Messias. Maar dan wordt hij afgesneden, hij heeft niet. Komt niet, de koninkrijk komt niet terug in Jeruzalem. Integendeel, Jeruzalem wordt verwoest. Dan gaat er een boel tijd overheen, maar je zit nog steeds met die ene week. Wanneer begint die dan? Nou, dat zegt vers 27 en nu lees ik hem nauwkeuriger. Want er staat niet, hij zal velen het verbond, staat er niet. Hij zal de velen een verbond. Hij zal namelijk met de velen, ze heten de velen. Niet velen, maar de velen. Bepaald lidwoord moet daarvoor. En een bepaald lidwoord moet niet voor het woord verbond. Dan moet je daar weghalen. Er is het woordje het is dat dus. Dat hoort daar niet. En als je het nodig vindt, moet je daar dus het onbepaald lidwoord invullen. Maar dat bestaat nog helemaal niet in het Hebreeuws. Dat woordje een. Maar er staat dus, hij zal met de velen, een vorst die komen zal namelijk. Uit vers 26. Een vorst. In de praktijk is het gewoon de duivel hoor. Die op aarde dan personeel heeft. Maar ik wil er gewoon nou niet dieper op ingaan. Dat komt later in openbaring wel. Maar hij zal met de velen een verbond versterken. Nou heb ik u, zou ik u moeten uitleggen wat verbond versterken betekent. Want ja, er is nogal uitgebreid lectuur over dit vers waarin beweerd wordt dat dit verbond uit vers 27 de Mozaïsche wet is. En dat die hij zal maar velen, dat die hij de Heer zelf is. Die dan zou komen op een of andere wijze om alsnog de wet weer met klem toegepast te krijgen, geïmplementeerd te krijgen in Jeruzalem en de Joden en de hele wereld. En u begrijpt dat ze vooral de Zevende-dags Adventisten dat programma propaganda voor maken. Want die houden wel van die wet en van de Sabbat en al wat erbij hoort. En van het profetisch woord en weet ik het. Maar ik moet u zeggen dat het dat niet betekent. En men zegt dan zelfs, verbond versterken betekent dat het er altijd al was, maar dat het wat slapjes geworden is, dat men de hand ermee gelicht heeft en dat het nu alsnog gehandhaafd gaat worden. Dan denkt u, nou, dat is interessant. En daarna zeggen, ja, maar het is onzin. Dan moet je even met me mee een paar bladzijden eerder naar Daniël 6... Dus het is volledig binnen het verband van Daniël. waar Daniels vijanden propageren een wet in te voeren waardoor het Daniel onmogelijk zou worden om zijn eigen God te eren, te dienen, te aanbidden of wat dan ook. En nou is het bijna komisch, want dan lees ik u vanaf vers 8. Het gaat me niet om het verband, het gaat me om de uitdrukkingen. Vers 8 van Daniel 6. Al de vorsten des rijks, de overheden, stadhouders, de raadsheer en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen. Ik adviseer om die uitdrukkingen een keer op te schrijven onder elkaar. Dat is grappig. Dan weet je meteen hoe je zoiets bestudeert. Het heet een koninklijke ordonnantie stellen. Maar het heet ook vervolgens namelijk een sterk gebod te maken. Wat dacht u van een gebod sterk maken? Een sterk gebod te maken. Dat al wie in 30 dagen een verzoek zal doen van enige god of mens behalve van u, o koning, die zal in de kuil het leven geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen. Tel u nog mee, dit is de derde. Een gebod bevestigen, vastmaken, sterk maken. Namelijk een schrift tekenen, dat is nummer 4. Want een wet is een schrift, staat zwart op wit, moet ondertekend worden. En daarmee wordt het bekrachtigd. Zo noemen wij dat ook in Nederland. Er wordt bekrachtigd door het te ondertekenen. Er wordt er sterk van. Pas dan is het geldig. Dat niet veranderd worden naar de wet der Meden en de Perzen, niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Dat is nummer 5. Hij tekende schrift en gebod. Toen nu Daniel verstond dat dit schrift getekend was, dat 6. Moet u al grijnzen? Ik wel, ik vind het komisch. Waarom staat het er 100 keer? Het antwoord is, nee, het is geen 100 keer, het is 9 keer, maar doe maar. Dat was vers 11. Dan vers 13, toen kwamen ze nader en spraken voor de koning van het gebod des konings. Hebt gij niet een gebod getekend, de 7? En in vers 14, toen antwoordden zij en zeiden voor de koning Daniel, een van de gevankelijk weggevoerde uit Juda heeft, o koning, op u geen acht gesteld, nog op het gebod dat gij getekend hebt. Dat is nummer 8. En dan vers 16, toen kwamen die mannen met hopen tot de koning en ze zeiden tot de koning, weet o koning dat der Meden en de Perzen wet is, dat geen gebod nog ordinantie die de koning verordend heeft. Een gebod, ordinantie, verordend. Hoe wordt zo'n gebod sterk gemaakt? Hoe wordt zo'n, door het te ondertekenen. Hoe vaak staat het? Nou, bij elkaar 9 keer. En nou, dan sla je 2 bladzijden om. En dan ben je. En hij zal met de velen een verbond versterken. Wat gebeurt er dan dus? Dan is er een of andere akte opgesteld. En die wordt dan ondertekend. That's it. En wij noemen dat een overeenkomst. Wie die velen zijn. Ja, dat zijn de velen van de Joodse staat of de inwoners van Jeruzalem of zoiets. Want je mag aannemen dat zulke overeenkomsten niet gemaakt worden met verstrooide Joden of Israëlieten waar ook ter wereld. Het gaat over Jeruzalem, de natie als zodanig en het heeft betrekking op wie de macht uitoefent in of over Jeruzalem. Hebben we die nog? En denk nog even mee, de 7 weken en 62 weken beginnen bij een geschrift dat ondertekend wordt, Nehemia 1, om terug te keren en om Jeruzalem te bouwen. Dan wordt Jeruzalem gebouwd, 7 weken, dus de eerste 7 die eindigen met de voltooiing van de bouw van Jeruzalem. Jeruzalem is nu klaar, nou komen 62 weken en na die 62 weken staat de Heer voor Jeruzalem en weent over de stad en het zal verwoest. Het gaat allemaal over Jeruzalem. Zodat nu de vraag is, waar gaat dat verbond eigenlijk over in vers 27? Als je het niet oplet, heb je er niks van. Over Jeruzalem. Toch? Over de functie, het functioneren van Jeruzalem. Maar u weet toch dat dit al inmiddels tientallen jaren actueel is. Hoe dat zit met Jeruzalem, wat er moet met Jeruzalem. Of Jeruzalem de hoofdstad is van de staat die zich Israël noemt. En zo, ja, waarom niet? Of zo niet, waarom dan toch? Weet u dat nog? Want het mocht dan weer niet de hoofdstad zijn. En bovendien, bij de oprichting van de Joodse staat werd Jeruzalem veroverd door de Arabieren. Want toen bestonden er nog geen Palestijnen, hè, dat weet u. Hè. Bestonden, hadden ze nog niet uitgevonden. Door Jordanië was het eigenlijk, maar toen maar. En dus, daar konden ze dan verder weer niks mee. Maar in de volgende oorlog hebben de Israëli alsnog Jeruzalem weer veroverd. En wilden de hoofdstad maken en dat mocht dan weer niet enzovoort. En dan hebben de Verenigde Staten toch een ambassade in Jeruzalem geplaatst enzovoort. Maar terwijl het had Tel Aviv had moeten zijn officieel. Dus het gaat nog steeds over Jeruzalem. En is het nou van de Arabieren, of van wat men Palestijnen noemt tegenwoordig. Of is het dan van de Joden en wie moet daar de macht uitoefenen? En als ze komen tot een verdeling, de twee-staten-oplossing, hebben ze het over wat onzin is, want dat is al geweest. Maar goed, willen ze dan weer. Waar hoort Jeruzalem dan bij? Wie gaat de macht uitoefenen over Jeruzalem? De oude stad is daar wonen we helemaal geen Joden eigenlijk, hè, de oude stad. Dat is in handen van de Arabieren in de praktijk. Ja, het is wel de staat Israël, hoor, maar goed. Maar dat is toch een hele probleem. Uiteindelijk gaat het over Jeruzalem. De stad Davids. De stad van de Messias, enzovoort. En als er in de toekomst een verbond komt tussen de velen van een Joodse staat, of van de staat Israël, of hoe het maar heet, dan zijn zij die velen en het wordt een verbond gesloten. Ja, uiteindelijk zit daar de duivel zelf achter. Maar het gaat dan toch met een iemand die hem vertegenwoordigt op aarde. En dat is, die wordt een hoorn genoemd in Daniël en in Openbaring. Sommigen noemen hem de antichrist, hetgeen heel verwarrend is. Want de antichrist is gewoon de duivel zelf die op aarde geworpen wordt. Maar we vinden ook een figuur die afstand van Ismaël, Ezo, Amalek, Agag, Haman. Kortom, die hier op aarde de koning geacht wordt te zijn, de leidsman te zijn van Babel. Dat wil zeggen van het toekomstige zogeheten antichristelijke rijk. Daar moeten we het over hebben, want het is Openbaring 13. En dus wil ik het daar eigenlijk nog niet over hebben. Maar het is een vijand. Of het de Palestijn is, dat denk ik wel. Per slot was Goliath tegenover David ook een Palestijn. Een Filistijn. Als je nou zegt, dat is toch wat anders, dan moet hij het maar eens gaan vragen daar. Aan de Palestijnen. We are the Philistines. Bovendien, Palestijn kunnen ze niet eens uitspreken. Arabieren kunnen geen P uitspreken. Dus het wordt toch een F. Philistines. En zo beschouwen ze zich ook, zo roepen ze zich ook zo. En dan staat in onze christelijke tijdschriften dat we niet moeten denken dat de Palestijnen van nu hetzelfde zijn als de Filistijnen. Want het is heel wat anders. Nou, echt niet. Is heel wat anders. Ja, het zijn andere mensen. Het zijn andere mensen, ja. Maar ja, u weet toch hoe dat gaat. De Duitsers van nu moeten nog steeds de hulpbetalingen betalen aan de Joden vanwege de Tweede Wereldoorlog. Maar het zijn andere mensen. Het zijn wel Duitsers. Dezelfde Duitsers? Nee, maar het zijn Duitsers. Het is hetzelfde land. Het is hetzelfde volk. Daarom moeten wij, straks binnenkort moeten wij, wie de goed mag, hoe heet dat toch, betalen aan de Surinamers en de Antillianen en aan de en de Bosnisch mannen en de vanwege ons slavernijverleden van Nederland enzovoort. En daar moeten we berouw voor tonen en sorry voor zeggen enzovoort. Zijn wij dezelfde als van toen? Nee, we zijn andere mensen, maar we zijn wel hetzelfde volk, dat is waar. Maar vreemd is dat, maar wat je in die christelijke literatuur allemaal leest, dat is... Natuurlijk, de Bijbel zegt dat Palestina geoordeeld zal worden als de Heer wederkomt. Hij zal een oordeel brengen over het hele land, dat is inclusief gij Palestina's. Dat is wat er wordt in de Bijbel. Nou ja, dat is de Gaza-strook en wie wonen daar? Palestijnen. Zijn dat dezelfde? Ja, het zijn andere mensen, maar het is hetzelfde volk. En de Heer brengt een oordeel over het volk. Als je daar niet onder het oordeel wil komen, moet je afstand nemen van het volk. Dan moet je je ergens anders laten naturaliseren. Aan te bevelen is natuurlijk in Nederland, want dan gaat het makkelijkste, heb ik begrepen. Och, dan maak ik toch reclame ook. Nou ja, Nee, ik bedoel, maar u weet toch hoe dat gaat? Als je niet mee wilt doen met die oorlogen in, burgeroorlog in Syrië of zo, dan ga je toch fijn naar Nederland? Je hoeft hooguit alleen de reis te betalen. Maar, sorry. Ja, dan ben ik echt sorry. Maar dan neem je toch afstand. Hè? En dan ga je toch integreren in een ander land of zo. En dan... Nee, alle Noord-Amerikanen doen dat toch? Die komen allemaal ergens vandaan. Ze zijn er nog trots op ook. Het eerste wat ze aan elkaar vragen. Wat kan jij mee? Dat is een Ier, dat is een Schot, dat is een Engelsman, dat is een Hollander. Dutch die heten ze dan. Hè? En dan krijg je nog de Duitsers natuurlijk. En lopen er nog een boel Fransen rond, vooral in het zuiden. Omdat die Fransen daar bezittingen gehad hebben natuurlijk. En Spanjaarden niet te vergeten, ze zijn er trots op. En als wij vragen waar kom je vandaan, dan zijn we racisten. Een raar land zijn wij, hoor. Toch? Ik begrijp die dingen niet. Laat maar, het is mijn wereld ook niet. Maar als je geen Jood wil zijn, ja, het hoeft niet. Maar als je je als Jood uitgeeft, dan is Jood gedraagd, ongeacht wat dat is, ja, dan ben je een Jood. Dan val je onder oordeel dat de Heer zou brengen over de Joden. Het is niet anders. En als je dan ook nog in dat land gaat wonen, dan roep je helemaal de toorn Gods over je af. Dan kom je niet thuis, dan ben je heel ver van huis, hoor, dan. Ik meen het echt. Advies aan ongelovige Joden, ga alsjeblieft niet in dat land wonen. Gaat fout, het eet zijn inwoners op. Komt als eerste aan de beurt. Als God zijn toorn openbaart. Als je in zijn grimmigheid en in zijn toorn in de toekomst zal gaan spreken. Nou goed, maar dat gaat gebeuren in die 70ste week van Daniël. Als dat verbond gesloten wordt, dat gaat over Jeruzalem. Dan wordt dus eigenlijk Jeruzalem een soort verhandeld ook nog. Terwijl het de stad Davids is. Want het is zo weer kerst, dan weet u het allemaal weer. Toch? Oh ja, oké. Okay. En Jeruzalem, de stad Davids. De stad van de grote koning, waar de stoelen des gerichts uit het huis van David zouden staan. Van waaruit de wet zou uitgaan. En dan zijn er mensen hier op aarde, stok ongelovigen zal ik maar zeggen. Die dan een beetje Jeruzalem staan te verkwanselen. Ongeacht wat ermee gebeurt. Ongeacht wat de inhoud van dit verbond dan is. Waarschijnlijk wordt het dan een gedeelde stad of zoiets. Of wat voor ideeën ze maar hebben erover. Maar daarmee begint de 70ste week van Daniël. Niettemin staat er dan dat in de helft der week een eindige... Ik ga het niet letterlijk lezen, doe ik met opzet. Maar dat in het midden van de week... Dat wil zeggen, na 3,5 jaar, laat ik maar gewoon zeggen, dan de Joodse religie verboden wordt. Verbaast iemand dat? Je bent in het Midden-Oosten. Dat zijn allemaal Mohammedaanse landen, waarbij de islam sterker is, nou misschien niet dan ooit tevoren. Want zover terug kan ik niet kijken. Maar laat ik zeggen, met de dag wordt de invloed dan van sterker. En je bent daar, als je niet Mohammedaan bent, je leven niet zeker. En zelfs als je wel een Mohammedaan bent, maar niet fanatiek genoeg, ben je leven ook niet zeker. En dat christendom in die landen in de praktijk verboden is. Ja, dat is zo. Nou ja, binnen bepaalde muren wordt het dan toegestaan op een of andere wijze. Wordt het gedoogd. Maar toe maar. Dus ja, dat gaat gebeuren. En dat is al eens gebeurd. Dat was het verhaal van Antiochus Epiphanes in het verleden. Waar de Joodse religie, de praktische uitvoering daarvan in het openbaar, verboden werd. Nou ja, in Nederland zijn we daarheen onderweg, hè? Dat weet u toch, hè? Ik wil u geen schrik aanjagen, hoor. Ik kijk er gewoon al afstandelijk naar enzovoort. Je hoort steeds meer dat men zegt, ja, religie, dat hoort binnenshuis. Dat is niet voor het openbare leven. In het openbare leven, buiten op straat, geen hoofddoekjes, geen kruisjes, toch? Geen uitingen van religie, dat hoort in huis of in de kerk of in de moskee of in de synagoge of waar het dan maar thuis moet. Maar naar buiten toe niet. Dat vindt men, dat die macht, dat hoort niet zo. Daar gaat het naartoe. He? Ik weet niet of we dan nog tentcampagnes mogen houden als het zover is. Maar, daar heb ik het volgende op gevonden. Ik heb een plan B. Plan B is, we noemen het geen tentcampagnes, we noemen het een demonstratie. Dan mag je overal staan. En dan krijg je politiebescherming. Ja. Hoe vind je die? Een goeie, hè? Ja. Dan kan je gewoon midden op de A12 gaan staan. Wat daar de nut van is, begrijp ik ook niet. Maar het is toch leuk. Zo'n gedachte. Ik zit er niet zo erg mee. Ja, het loopt in Nederland zo'n vaart ook niet. Maar die beweging is er wel. Afschaffing van het christelijk onderwijs. Omdat men vindt dat religie niet in het onderwijs thuis hoort. Dat zou thuis moeten gebeuren. Nou ben ik een voorstander van dat laatste natuurlijk wel. Maar dat het thuis gebeurt. Maar ja. Je kan je geloof. Je kan je niet losmaken van je leven als zodanig. Van je praktische leven. Als dat wel kan, dan geloof je niks. Dan betekent dat niks. Dan is het een aangeleerde manier van handelen. Dat is een toneelspelletje, toneelstukje. Ik heb het even aan Beatrix gevraagd. Een toneelstukje wordt het dan. En dat moet je niet willen opvoeren. Begrijp je wel? Dit zijn dingen die helemaal niet kunnen. En daarom loopt het ook volledig uit de hand. Hier ook. En wat hier dan gebeurt, is dat vanaf het midden van de week, met 3,5 jaar al achter de rug en nog 3,5 jaar te gaan, tot de komst van de Messias. Nou ja, of zullen we zeggen tot Messias de Vorst. Waar hij gebleven was, met nog 3,5 jaar te gaan, staat er, en over de gruwelijke vleugel. Ja, dat hebben de vertalers ook niet kunnen veranderen. Het woord gruwelijk duidt de Bijbel door op afgoderij. En het woord vleugel ook. Omdat de vleugels uitbeelding is van bescherming van bovenaf. Eventueel door de Heer zelf. Met arendsvleugelen, weet u nog? Dat zei de Heer ook tegen Jeruzalem. Ik heb u willen vergaderen als kikkers, geloof ik, onder een vleugelen enzovoort. Dat is het ook. Maar men bedrijft afgoderij en waar dit over gaat. Maar ja, dan moet ik het andere hoofdstuk in Daniël erbij halen. En dat gaan we niet doen. Het is bovendien eind van de avond. Maar die gruwelijke vleugel is de gruwel der verwoesting uit Matthäus 24. Wanneer je dan zult zien de gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats. Dat is Jeruzalem. Nauwkeuriger hoeft niet. Dat is Jeruzalem, de heilige plaats. Die het leest, merken daarom dat als dan die in Judea zijn, daar gaat het hier toch over, dat als dan die in Judea zijn vlieden naar de bergen die op het dak is gekomen, niet af om iets aan zijn huis weg te nemen. Doch weet de zogenden en bevruchten in die dagen. En bid dat die vlucht niet geschiedde op een sabbat en dat soort zaken meer. Want als dan zal grote verdrukking zijn, daar komt de uitdrukking vandaan, in het Nieuwe Testament althans. Als dan zal grote verdrukking zijn, hoedanige niet is geweest en ook niet meer zijn zal. Sinds het begin der wereld, dan wel sinds er een volk geweest is op aarde. En die uitdrukking, ik citeer, althans ik deed mijn best, uit Matteüs 24, maar het is Daniel 12. Je moet even twee bladzijden omslaan. Dan zal het vers 1 een zulk een tijd der benauwdheid zijn als het niet geweest is sinds dat er een volk geweest is tot op diezelfde tijd toe. En te die tijd zal die volk verlost worden. Omdat Michael dan zal opstaan, volgens vers 1, maar toen maar. Ik probeer daar niet op in te gaan. Wat ik moet zeggen is dit, dat Jeruzalem en daarmee het volk van Daniel nog een periode tegemoet gaat van 7 jaren. Die beginnen bij deze overeenkomst over Jeruzalem, het functioneren van Jeruzalem. En die periode die begint dan, die overeenkomst leidt dan tot een periode van vrede. Dat heb je zo met overeenkomsten. Maar via het ophouden van het slachtoffer en spijsoffer enzovoort en de gruwelijke vleugel, het oprichten dus van dat afgodsbeeld in de heilige plaats, precies zoals Antiochus Epiphanes deed in 170 voor onze jaartelling. Ja, dat markeert het einde van die periode van vrede. En wat er dan volgt, is een nog maar 3,5 jaar te gaan, verwoesting van het hele land, maar in ieder geval van de stad. Maar het is het hele land, en dat kan ik makkelijk zeggen, omdat dat elders vermeld wordt. Nou ja, met name in Ezechiël 39... en natuurlijk Joël 2, waar het tamelijk uitgebreid staat allemaal. Er blijft geen leven in het land over. Dus je moet er niet willen wezen, ook niet als Palestijn. En als je uit Nijkerk komt, zou ik er ook in die tijd maar niet. Nou ja. Nee, dat kan ook niet, want omdat het is na de opname van de gemeente allemaal. Hè? Ja. Verwacht dit niet voor morgen of overmorgen. Lijkt me iets te vroeg. Maar dat zijn dan afsluitende woorden vanavond. Hoe men dan ineens na tientallen jaren komt tot een overeenkomst over Jeruzalem. Beide partijen, het is een verbond. Dat laat zich verklaren doordat eerst komt de voltooiing van de gemeente als zodanig in wat wij noemen de opname van de gemeente. Het resultaat daarvan zagen wij in Openbaring 4 en 5. Maar de opname van de gemeente gaat gepaard met de nederwerping van Satan en zijn personeel op aarde, zoals beschreven, het is in de visioen, maar het is beschreven in Openbaring 12. Daar zijn wij nog niet, dus ja, dat moet u er maar te goed houden. Dan komen we vanzelf weer in deze 70ste week terecht, omdat die daar ook beschreven wordt. Maar de nederwerping van Satan op aarde brengt natuurlijk het een en ander teweeg in de wereld. En de opname van de gemeente trouwens ook, hoor. Want ze gaan het echt wel merken dat we weg zijn. En de situatie in de wereld ziet er dan ineens heel anders uit. En in het Midden-Oosten ook trouwens. Waar nog bij komt, dat in die dagen nog een een en ander meer gaat gebeuren. Het is de duivel die op aarde geworpen wordt. Het is grappig, want ja, daar hebben ze al weet ik hoeveel films over gemaakt. Hè? Over de komst van aliens. Die komen uit de ruimte. Ja, waar komen ze anders vandaan? als ze niet van, aarde komen, van beneden komen, komen ze van boven. En dat noemen wij het heelal, de ruimte. Zo. Daar komen ze dan vandaan, enzovoort. En het is niet alleen maar de duivel, maar het is ook met zijn... een derde der sterren heet het bij gelegenheid. Een minderheid van de engelen, maar niettemin een aanzienlijke hoeveelheid. En die komen hier op aarde dan het een en ander doen, wat ze vroeger trouwens ook al wel gedaan hebben. Maar dat was in de dagen van Noach. Vandaar dat het ook heet, het zal zijn als in de dagen van Noach. De toekomst van de zoon des mensen is dus in de dagen van Noach. Toen, we noemen ze engelen, hier op aarde verschenen enzovoorts. Dat gaat ook daadwerkelijk gebeuren. En dat leidt dan toe van, nou komt het allemaal goed. En nou moet de verandering, en nou gaan we, en dan komt de vrede. Ja, eventjes. Waar, ja, natuurlijk beginnen bij Jeruzalem. Alle conflicten in de wereld draaien om Jeruzalem. Nee, als je ze goed bekijkt, goed bestudeert, je komt altijd bij Jeruzalem uit. Draait altijd om Jeruzalem. Krijgt ook tenminste de meeste publiciteit. Ze kunnen heel de wereld overal steden vernietigen en kapot schieten. Of weggerukt worden door tsunamis of wat dan ook. Maar ja, dat gebeurt al. Maar Jeruzalem, ben je er wel eens geweest? Onvoorstelbaar dat men zich daarover zo druk maakt. Zo'n verzameling stenen. Wat een zootje is dat daar. Die oude stad. Ja, dat meen ik serieus. Het is bijna gênant. Is dat nou de heilige stad? Het is niks heiligs aan. Het is een en al afgoderij. En bedrog. En als je bestolen wil worden, moet je daar naartoe gaan. Je loopt een paar straten door, ben je alles kwijt hoor. Makkelijk genoeg. Niet dat het erg is, want je kunt er ook alles weer kopen. Maar goed, doe maar weer. Maar dat Jeruzalem, maar dat is omdat er iets mee is. Zie? Maar je krijgt de opname van de gemeente eerst. Dan krijg je dat gedoe in Jeruzalem. En daarna volgt de inval van de Oost-Europese legers. Rusland, hoe het hem heten mag. En ze wil Gog en Magog mee, zegt Rost, Tubal en hoe ze maar heten. Togarma, en die maken een eind aan het hele gebied daar, want die zeggen, wel, als het daar uit de hand loopt, dan is dit onze laatste kans om daar voet aan de grond te krijgen in het Midden-Oosten, Rusland, enzovoort. Dat gaat dan gebeuren, maar die maakt daar ook een eind aan, zodat die legers daar omkomen en hun thuisland ook verwoest wordt. Dat staat allemaal in de Bijbel. En zo ben je aan het eind van de 70ste week. Dan is christendom uit de wereld weg. Dan zakt de westerse wereld, de macht van de westerse wereld, voor zover die nog bestaat, ook helemaal in elkaar. Dat ben ik serieus, dat is echt zo. Toch? En de macht van Oost-Europa is weg. En wat hou je dan over? De islam. Babel. Daar gaat het naartoe. Zegt dat maar tegen Wilders. Maar of Leon de Winter. Waarbij die laatste denk ik altijd dat hij dat weet. Vreemd genoeg heeft hij dat niet uit de Bijbel. Als je mij vraagt. Maar die beschrijft die dingen wel. Precies dat de gang van zaken is. En, luguber. Dat je dat zelfs buiten de Bijbel om kunt zeggen, die kant gaat het om, dat is een streven. En al het andere, dat is alleen voor de publiciteit, dat is voor de flauwekul. In werkelijkheid, dat is het streven van in die Arabische wereld. Kun je er wat aan doen? Nee, niks. Ik voel wat voor Anne van der Bijl, die is niet meer onder ons. Maar die zei, je kunt ze het evangelie brengen. En dat is het enige wat overblijft. Alleen, ik vind niet dat ik dat kan. Maar hij kon het kennelijk wel, dat deed hij dan ook. Hè? En dat vind ik ook een goed plan. Wat moet je ermee? Het enige boodschap die wij voor mensen hebben is geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. En wat je dan ook overkomt. Nee, of het je voor de wind gaat. Nee, dat denk ik niet. Maar wat je ook overkomt. Je hebt de beloften Gods die in Christus ja en amen zijn. En voor de Joden precies hetzelfde Alleen betekent het dat ze tot geloof komen, worden ze toegevoegd aan de gemeente van eerstgeborenen. En die gaan naar een beter vaderland, dat is het hemelse. Dan zijn ze nog beter af. Ja, dat is de situatie. En voor de rest, dit is wat God vastgelegd heeft in zijn woord. Zo eindigt het ook, hè? Tot de volleinding, tot de voltooiing toe, vastelijk besloten verwoesting. Verwoesting, verwoesting, verwoesting. Zodat je hebt, maar daar waren we aan het eind van de vorige avond ook, dat je hebt 70ste week van Daniël verdeeld in twee gelijke helften van 3,5 jaar, van 1260 dagen, van 42 maanden, net wat je wil. Tijd, tijden en halve tijd. De eerste helft is vrede en de tweede helft is verwoesting. Haastig verderf heet het dan. Dat is te verwachten na de opname van de gemeente, want dan gaat het werk Gods aan het Joodse volk. En dus Israël vervolgens verder. En dus als je de opname van de gemeente dan gehad hebt in Openbaring 4 en 5, dan mag je erop rekenen dat daarna beschreven gaat worden de 70ste week van Daniël, toch? Nou, dat is ook zo. Maar daar hadden we het vorige keer al over en die draad nemen we volgende keer dan weer op. Eerst de boog, de vrede en daarna oorlog. Het zwaard, honger en dood. Totale verwoesting tot aan het eind van de 70ste week aan toe. Het is een treurig verhaal, maar ja, dat is de tragiek van een wereld of van een volk zelfs. Dat beter kon weten, maar niet beter wil weten. Zie, een hardnekkig volk, zei de Bijbel, zei de Heer, enzovoort. Maar de Heer heeft het oordeel aangekondigd, staat zwart op wit in de Bijbel. Ik kan daar ook niks aan doen. Ik zou het ook niet willen, dat is wat anders. Maar ik bedoel, dit is wat God gezegd heeft. En zoals de rechter dan zegt, daar moet u het mee doen. Zie. Ja, we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dat profetische woord dat zeer vast is. We zeggen u dank dat u ons in het bijzonder ook de verborgenheden van uw wil hebt willen bekendmaken. En dat we mogen begrijpen dat deze dingen die we in deze oud-testamentische profetieën lezen voor een belangrijk deel nog toekomst zijn. Het deel namelijk dat ons spreekt over uw oordeel dat u zou brengen over de volkeren der aarde, om vervolgens en daardoor uw koninkrijk op aarde te openbaren. We danken u dat we mogen uitzien naar die heerlijkheid, de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Dat we mogen uitzien naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En dat niet omdat wij het verdiend hebben of zo, maar eenvoudig uit de rijkdom van uw genade. Wij danken u dat uw woord des levens, uw woord der waarheid, tot ons gekomen is. En dat we in alle vrijmoedigheid ons daaraan mochten overgeven, ons mochten onderwerpen aan u die gesproken hebt, om vervolgens ons vertrouwen op u te stellen. Wees u dan ons nabij, ook in de dagen die voor ons liggen. Richt u ons ogen op u en op uw heerlijkheid om Christus wil. Amen.